Goedenamiddag, fijn van u allemaal te zien. Dit is een deelpreek en de heer Armstrong gaf ooit een korte preek en iemand anders gaf toen de preek. Het kan dus gerust dat ik een deelpreek geef. En ik beëindigde niet de preek over het boek Filippenzen. Ik ga daar nu naartoe, ik heb het de laatste keer niet beëindigd. Ik wou toen de vier hoofdstukken behandelen, maar de tijd zat me tegen en ik raakte toen niet klaar. En ik meen dat iedereen zich goed kunnen herinneren de preek over dat boek, dat ik noem het boek over het positieve boek. Blijheid en verblijding, die vindt u terug in het hele boek. En dat vindt u ook terug verschillende keren in het hoofdstuk 4. En dat is echt het boek om vooruit te kijken, om een positieve houding te hebben. En we kunnen terug even een kort overzicht geven, en ik denk dat ik nu wel de tijd heb om dat te doen. En in het hoofdstuk 2 is er dan sprake van, maak mijn blijheid compleet. En tussen haakjes, in dat boek wordt er beklemtoond van één van geest te zijn, dezelfde geestesgesteldheid hebben. En Paulus, en dan ga je zien dat hij twee mensen vernoemt die dat niet hebben. En hij zegt dat op een opmerkelijke wijze en we gaan dat later zien. En natuurlijk zijn er ook heel wat andere elementen van christelijke instructies. En dat zie je in hoofdstukken 1 en 2 en dan komen we bij hoofdstuk 3. En dat begint met tenslotte, broeders, verheug u, verblijd u in de Heere. En vreemd genoeg komt dan in hoofdstuk 4, vers 8, en tenslotte, in het Nederlands staat er voorts. En zelfs wanneer je een brief schrijft, geïnspireerd door God, en als je dan een nabedenking, een nabeschouwing schrijft, zoals je dat noemt, dan verwacht je toch niet dat hij weer eens schrijft tot besluit, opnieuw tot besluit. Maar in het boek wordt er een wending gemaakt, te beginnen in het hoofdstuk 3. En dan wordt er weer eens de klemtoon gelegd op verheug u in de Heere. Nogmaals, verheug u in de Heere. En dat deden we ook. We komen nu terug van een feest van 8 dagen waarin we bevolen werden door de Heer om ons te verheugen. Tijdens het feest zou je denken dat het niet nodig was dat God dat zou moeten zeggen. Maar hij doet het en daar zijn redenen voor en dat wordt uitgelegd. En ik heb er al hele preken over gegeven. En ook tijdens dit feest heb je gehoord waarom u moet verheugen. Want het feest verwijst naar een tijd dat de hele wereld de wet van God zal bewaren. 1000 jaren lang en in Spreuken staat, gelukkig hij die de wet houdt. Die God altijd vreest, we worden bevolen naar het feest te gaan en God te vrezen en ons te verheugen, maar hij die de wet bewaart, die is gelukkig. In Spreuken staat, gelukkig hij die God altijd vreest. En wanneer de hele wereld Gods wet houdt, zal die zich ook altijd verblijden. Nu is de ellendige wereld een gebroken wereld daarbuiten. Vol van alle soorten ellende, ongeluk, miserie, problemen, kwaad en ziekten. De wereld is er vol van. En wij zitten dan op een plaats die zo geweldig prachtig is. En als we na het feest dan een dipje krijgen, dan mogen we dat niet laten afpakken. En hopelijk verblijden we ons het hele jaar door en niet zomaar 8 dagen lang. Als de mensen zich het hele jaar lang zouden verheugen en gewoon zouden doen wat het boek Filippenzen zegt, en tussen haakjes, er staan 900 versen in de Bijbel gewoon over het geluk. In de Bijbel zijn er 894 versen over geluk. En vreemd genoeg denken de mensen dan dat God een ongelukkig wezen is, dat hij hardvochtig is, dat hij negatief is, dat hij donderpreken geeft van gij zult niet, in tegenstelling tot een positieve God die zegt gij zou dat moeten doen. En als je die dingen doet, dan is dat voor uw eigen goed. Maar nogmaals, al die plaatsen waar er staat verblijd u, Zou je denken dat het niet nodig is van dat te zeggen tegen de mensen naar het feest te gaan en zich te verheugen? En hoewel God zegt naar het feest te gaan en u te verheugen, dan zijn er toch nog mensen die dat niet doen. Sommigen doen dat niet. En als verheuging een levenswijze voor u is, dan is dat wel gemakkelijk om te doen. Hoofdstuk 3 ontwikkelt die gedachtegang en op het einde krijgen we dan terug een overzicht. En op het einde van hoofdstuk 3 staat er dan, maar onze wandel is in de hemelen. In het Engels staat er ons staatsburgerschap. Maar dat is eigenlijk een verkeerde vertaling, want wij leven hier op aarde. Onze wandel is niet in de hemel, maar op aarde. Het Griekse woord is politeia, waar het woord politiek vandaan komt. Ik heb dat de vorige keer uitgelegd, want onze wandel is in de hemelen. Our citizenship. Nu, wij hebben Amerikaans staatsburgerschap, gecentraliseerd in Washington DC. Ons staatsburgerschap is in de Verenigde Staten. Ik weet niet hoe dat zit met u, maar in essentie is dat in het land zelf de oorsprong van ons staatsburgerschap. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En ik legde het al uit. De wereld denkt dat wanneer we sterven, dat we naar de hemel gaan. Maar dat is niet wat dit vers en vele, vele, vele anderen zeggen. Zo gaat het niet gebeuren. Jezus Christus gaat uit de hemel komen. En wij kijken uit naar de zaligmaker, onze redder. Christus gaat naar hier komen. Als ik sterf, kom ik terug. Als ik wegga, dan kom ik terug, zei hij. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. En dat verschilt zo erg veel van het concept van naar de hemel te gaan. En dat is zo positief en dat past zo goed in het thema van het hele boek. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Nu even een gedachte om bij stil te staan. Ziet u uw eigen lichaam als iets vernederd? Toen ik deze versen overliep om deze preek te beëindigen, dacht ik, staat u elke morgen op en kijkt u naar uzelf, naar uw lichaam als iets dat vernederd is? Vile in het Engels, en dat is letterlijk vertaald, laag, verachtelijk, gemeen, walgelijk, armoedig, miserabel. Ik bedoel niet dat u afschuwelijk bent, maar lichamen zijn vernederd in die zin dat er fysiek toch, dat er alles kan mislopen. Er is niets goeds in uw vlees. Paulus zei, in mijn vlees is er niets goed, niets. Nu, in de wereld wordt geleerd dat de mensen in zich intrinsiek goed zijn. En soms doen ze dan wel eens iets slecht. Ook van christenen wordt gezegd dat ze soms wel eens iets doen dat slecht is. En in die zin schieten we allemaal tekort in de glorie van God. Maar de waarheid is, als je het grote beeld van de Bijbel verstaat, dat mensen intrinsiek slecht zijn. En soms doen ze dan toch wel eens iets goeds, dikwijls per ongeluk. Dat is de Bijbelse waarheid. En dat druist in tegen het concept van de evolutie. Dat de mensen beter en beter worden. Dat ze opwaarts evolueren en verbeteren. Als dat waar zou zijn, dan zou de wereld beter en beter worden in plaats van slechter en slechter. Meer verdorven en meer decadent. En steeds meer gedegenereerd, wat het geval is bij de wereld vandaag. En dat is omdat de mensen het niet snappen dat er in hun vlees niets goeds is. En dat van het moment dat je geboren wordt, dat je dan al een vernederd of een miserabel lichaam hebt. Een miserabel vernederd lichaam. Dat zei ik niet. God zei dat. Ik herhaal hier het woord van God voor hen die geloven. En dat doen wij, maar de meesten doen dat niet. die ons vernederd lichaam veranderen zal. En in uw lichaam zit er niets dat intrinsiek goed is. Of aan uw lichaam is er niets goed dat herinnerd moet worden of bewaard moet worden of vereerd moet worden, dat u niet zou verlangen om veranderd te worden. U hebt veel meer belang bij gemaakt te zijn in een lichaam zoals dat van God. Als u naar uw lichaam kijkt en ziet, er is niets de moeite waard om bewaard te blijven. Er zijn mensen die zich laten invriezen bij hun dood, zoals die belangrijke baseballspeler Ted Williams, zijn zoon en zijn zuster die discussieerden dan voor het hof. De zus wou dat het lichaam vernietigd werd, maar de broer, die wou dat het lichaam bewaard bleef. Ze vriezen dan het lichaam in, ondersteboven in een soort vloeibare waterstof, wat het ook is, en ze houden het dan in een diepvriestoestand, omdat ze ervan uitgaan dat ze binnenkort mensen kunnen klonen. En die kinderen die discussiëren er dan over, nee, papa die kan gekloond worden en terugkomen. En die andere die zegt dan, nee, laat hem sterven. Dat is die Ted Williams. Als kind dacht ik, dat is die geweldige baseballspeler. Echt de beste baseballspeler die ooit geleefd heeft. Hij miste wel 6 jaar, omdat hij 4 jaar verloor, omdat hij naar de Tweede Wereldoorlog trok. En hij vocht dan ook nog 2 jaar in de Koreaanse oorlog als een piloot, als een gevechtspiloot. En de andere baseballspelers, die konden nog niet eens aan hem tippen. En dan dachten ze, wauw, we kunnen die beste baseballspeler ooit, we kunnen die terugkrijgen. Hou hem lang genoeg ingevroren dat we een replica kunnen maken van hem. Dan kunnen we papa terugkrijgen. Maar het enige dat we dan terugkrijgen, en ik druk het nu brutaal uit, dat is dan een vernederd, miserabel lichaam. Maar Ted Williams was een heel serieuze, fatsoenlijke kerel, naar alle verslagen die ik daarover gelezen heb. Maar dan zou er een vernederd, miserabel lichaam terugkomen voor de tweede keer. Mijn lichaam 1 keer, dat is genoeg. Uw lichaam 1 keer, dat is genoeg. Ik wil een glorieus lichaam, een verheerlijkt lichaam. En wat voor meer positieve focus kunt u hebben in uw lichaam, in uw leven, dan het gedacht dat het lichaam dat u hebt, dat wegvalt. En dat gebeurde onlangs bij mijn vrouw, haar vernederd lichaam, dat viel weg. En het volgende dat ze dan krijgt, dat is een verheerlijkt, een glorieus lichaam. En dat is ook zo met mijn ouders en iedereen die stierf in het geloof. Zoals ook de 100-jarige mevrouw Dijon. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Christus zal in staat zijn om dat te doen. En nu naar hoofdstuk 4. Filippenzen 4, vers 1. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders. En je vindt het woord broeders heel veel keren hier vermeld. Ook in hoofdstuk 3, voorts mijn broeders, vers 1. En vers 17, ook broeders, hij herhaalt het hier opnieuw. En dan ook weer daarna, kort daarna, zo dan mijn broeders. Wij zouden onszelf veel meer moeten zien als broeders. Broeders van elkaar, als broeders en zusters in Christus. Of, zoals ik zei tijdens het feest, mannen en maninnen, man en woman. En daar werd hartelijk mee gelachen toen. En in Utah heb ik dan die uitspraak meer geperfectioneerd en daar werd op nog meer gelach onthaald. En toen kwam meneer Lischak mij vertellen, maar je hebt hier nog veel meer gelach veroorzaakt dan in Niagara. En dat is waar, het was toen nog plezieriger. We hebben dan ook broeders en zusters. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, geliefde en zeer gewenste mannen en maninnen. Paulus gebruikte veel innemende, hartelijke woorden. Sommige mensen gebruiken die termen al meer dan anderen, maar we moeten daarmee oppassen met die termen, omdat die heel vroom overkomen, zoals in de protestantse kerken. In protestantse middens wordt veel over liefde gepraat, in zeemzoete termen. Heel sentimenteel, en Jezus is zo'n zoete Jezus, heel suikerachtige Jezus. Dood aan het kruis of een babytje in een mandje. Niet als de almachtige God die de zon maakte, de sterren, de maan. Die triljoenen miljarden sterren. Het beeld dat wij krijgen nu we weggaan van die andere Jezus, zoals we dat leerden in de Presbyteriaanse, Lutherse enzovoort kerk, of de Methodist en de Baptiste kerk. Bij mij was dat de Presbyteriaanse kerk, en dan komen we hier naartoe. En dan zien we dat die almachtige God bestaat. En dat de Vader niet dat vadertje is met een lange baard, die daar in de hemel zit, in een schommelstoel, maar dat hij het hele universum handhaaft, in handen heeft. Wij praten niet over hem op die zachte, zeemzoete toon. Maar lees dan hier, mijn geliefde en zeer gewenste broeders. Gewoon dat ene vers. Paulus noemt hen mijn broeders. En dan mijn geliefde broeders, dearly beloved. Denk jij zo aan anderen in die termen? Hier of daarbuiten, als je die broeders moet achterlaten na het feest, tot volgend jaar. En Paulus zegt dan, mijn zeer geliefde broeders. En dan daarna, mijn blijdschap en kroon. Paulus zegt hier, u bent mijn vreugde, mijn blijheid en mijn kroon. Ik draag u mee als een kroon. God zegt dat het grijze haar is als een kroon, bij man en bij vrouw. En dan komt er een boodschap in dat vers, staat alzo in de Heere, mijn geliefden, dearly beloved in het Engels. Voor de tweede keer in een vers van gemiddelde lengte zegt Paulus, mijn geliefden. Dus broeders waar ik naar uitkijk en die mijn blijdschap en mijn kroon zijn. Staat alzo in de Heere, wees standvastig in de Heere. Wees standvastig, dat komt u telkens opnieuw tegen in de Bijbel. Denk aan Efeze 4:6, daar komt het 4 keer in voor. Daar staat of staat vast. Paulus schreef Korintiërs waar hij sprak, wees manhaftig. En daarom maakte ik dat grapje van man en woman. Wees standvastig in het geloof. Gelijk bij de Filistijnen, die zeiden, sta vast en vecht. De meeste mensen blijven niet standvastig in het leven. Probeer er eens een politicus op vast te pinnen. We gaan nu in een verkiezingsjaar. In een jaar dat er geen verkiezingen zijn, is dat een heel andere zaak. Allerlei corruptie die aan het licht komt. Ik las gisteren nog in een krant van een senator die een politieman wou omkopen. En dan draaide hij en keerde hij het om toch maar in de Senaat te kunnen blijven. Eerst pleitte hij schuldig, maar daarna kwam hij daarop terug. En dat bracht allemaal een heel grote politieke hetze aan de gang. De president gaat nu de strijd aanbinden met de Democraten, denk ik. En sommige Republikeinen staan aan hun kant, geloof ik. En dan discussiëren ze maar over bijvoorbeeld de gezondheidszorg voor achtergelaten kinderen. En eerlijk gezegd, politiek is niet aangenaam, niet prettig om te zien hoe het eraan toe gaat. En nu gaan we een verkiezingsjaar tegemoet waar mensen geen vast standpunt innemen. Ze spreken in die zin dat ze geen stemmen willen verliezen. Voor elk discussiepunt in Amerika zijn 50% die aan de ene kant staan en 50% aan de andere kant. En er zijn 2, 3 of 4% die van het ene kant naar het andere kunnen gaan en de hele verkiezingen beïnvloeden. Zeker op het niveau van de presidentsverkiezingen kunnen ze die heel erg beïnvloeden. En niemand neemt een vast standpunt in. met te zeggen dit is juist en dat is verkeerd. Het kan u niet schelen als ze maar verkozen worden. Alleen mensen die verkozen zijn door God van bovenaan en niet van benedenuit, die kunnen de waarheid vertellen aan de mensen. Als u de waarheid zegt aan mensen onder u, die u van uw positie kunnen jagen, wie gaat dat dan doen? En dat is het geval met de kerken in de wereld. Daar luisteren diakens mee in het publiek en luisteren naar de pastors die ze inhuren en die ze ook kunnen wegsturen. Als die pastors dan zeggen, u moet veranderen, u moet zich bekeren, dan antwoorden zij, jij moet uitkijken naar ander werk, naar een andere job, want je wordt hier niet meer te werk gesteld. Vertel maar tegen andere mensen dat zij zich moeten bekeren, maar niet tegen ons, want wij betalen uw salaris uit. Dat is dan een werelds kerkbestuur. En ook democratie is juist op hetzelfde idee gestoeld. Daarom is alles wat er gebeurt, wat de mensen zeggen. De mensen zeggen wat de leiders moeten doen die ons beschermen enzovoort. Die politici die spreken zich wel uit en de kranten dan onder het mom van persvrijheid die springen er dan op. En eigenlijk is dat de rebellie die met alle mogelijke middelen vernietigen, die het bestuur willen ondermijnen en die vragen dan de mensen in politieke polls, opiniepeilingen en constant zijn ze verdeeldheid aan het zaaien in Amerika. Door altijd te publiceren, zoveel procent van de mensen denkt zo en zoveel procent van de mensen denkt anders. En nu zijn er constant polls, nu we naar een verkiezingsjaar toe gaan. En dat maakt de politiek alleen maar erger. Waar mensen liegen, stelen, bedriegen en nog op een nog grotere schaal. Want nu hangt er meer van af, ze kunnen in- of uitgekozen worden. En je wordt goed betaald en je kunt aanspraak maken op de titel van gouverneur of lid van het congres of senator. Of welke positie je ook nastreeft, het is een positie met macht en invloed. Maar uiteindelijk komt het neer dat niemand standvastig blijft in wat juist en verkeerd is. Het zijn juist die mensen die het meest bieden, die verkozen worden. Zij die het meest bieden, die worden verkozen. Geen mens gaat stemmen voor iemand die zegt, we gaan uw dingen afpakken. Maar dingen wegnemen zou nogthans de balans van het land in evenwicht kunnen brengen en het land zelfs redden. Maar die laffe politici die vrezen hun ambt te verliezen, als die het juiste doen, als die een standvastig standpunt innemen, maar dat doen ze niet. Ze zien hun land nog liever de dieperik ingaan, verwoest worden. De 535 congresleden die willen hun macht niet verliezen. Al zien ze dat het land op te grote voet leeft. We laten eerder alle corruptie toe en al die smerige pornografie. Al de afval, al de rotzooi uit Hollywood. In de naam van freedom of speech en artistieke expressie. En al die andere nonsens die het land verwoest. De tijd is voorbij dat mensen een standpunt innemen, een vaste standpunt. Ik herinner me nog dat ik eens reisde in een luchthaven en dat er drie mannen bij me waren. Ik noem ze nu Lucas en Johannes en Marcus. En ik vroeg hen dan, wie zijn volgens u de grootste leiders aller tijden? De grootste Manasse en Ephraim leiders aller tijden. En de grootste leiders zijn ongetwijfeld, die staan ongetwijfeld in de Bijbel, ook als ze Gods geest niet hadden. En mijn metgezellen zeiden juist, zo denk ik ook dat het juist is, dat de grootste Ephraim leider Winston Churchill is en Manasse leider Abraham Lincoln, omdat die het juiste deden. Abraham Lincoln werd vermoord daarom. en Winston Churchill werd afgedankt. Nadat hij de wereld getoond had een van de toppunten van staatsmanschap. En hij gaf blijk van pure guts, dus dat is echt vastberadenheid met lef. Ik weet niet wat er voor de rest in hem was, maar dat was er zeker, vastberadenheid, pure vastberadenheid. Terwijl Roosevelt treuzelde en heel Amerika treuzelde. Roosevelt wou de oorlog wel aanbinden, maar het congres wou dat niet. Ze zagen de bedreiging er niet van in. En Winston Churchill, de man die er mijlenver bovenop steeg, die werd afgedankt door het ondankbare Britse volk, die niet besefte dat het maar een haar scheelde of het was gedaan met Engeland. Dat Groot-Brittannië verdween en dat er op de Big Ben een groot hakenkruis zou prijken. Ze hadden geen idee van de grootheid van die man, daar zijn ze later dan toch wel achter gekomen. En dan hebben ze hem teruggehaald, maar het was ceremonieel weggepromoveerd. Iemand die een vastberaden standpunt inneemt, daar kun je van verwachten dat die later wordt weggedaan. Christenen gaan lijnrecht in tegen wat populair is. Ik ben nog altijd heel dankbaar voor mijn ouders. Toen ik als kind zei, van die en die ouders zou ik wel mogen gaan, toen zei mijn vader, je hebt die en die ouders niet, je hebt mij. Zo simpel is dat. Je hebt mij. Zo'n tegenslag heb je. Dat is pech hebben, hè, jongen. Ja, dat is inderdaad zo, zei ik. Hij zei dat heel kortaf. Nu, als je iemand anders als vader had, dan had je dat wel kunnen uitspelen, maar nu heb je mij als vader. En zo is het. En ik zei dan, wauw. Oké, ik heb begrepen dat hij de baas is. En hij zei dan ook vaak, ja, ik hou geen populariteitswedstrijd. Ik ben de vader, u bent de zoon en dat zal altijd zo blijven. En als u dan zonen hebt, dan gaat u dat wel zich herinneren. En mijn zonen, en ik kan u dat wel zeggen, die weten het wel. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Sintiche dat ze eensgezind zijn in de Here. O man, kun je dat voorstellen? Zo publiek in een brief geschreven over die twee kerels die altijd maar bekvechten of ruzie maken of wat dan ook, en dat staat er dan in voor alle tijden. Euodia en Sintiche die staan in die brief en er wordt dan gezegd, oké, je moet nu wat opgroeien en overeenkomen. Zo, en dat is er eigenlijk bedoeld. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens. Jawel, dat is de man die de vierde paus zou worden. Paus Clemens van Rome. Hij viel af en bedroog Paulus, maar toen was hij nog trouw. Clemens, die viel dan af en hij zou de vierde paus worden. Ook Linus was een van Paulus' studenten. En al in het begin van de eerste eeuw pakten ze de wereld in hun hand. En ze zouden dan de tweede en de vierde paus worden. Die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens. Het is moeilijk te geloven dat er een paus was, eigenlijk twee pausen waren, die het koninkrijk van God hebben onderwezen. Eigenlijk waren er dus twee pausen die ooit standvastig waren in de waarheid van God. Hebt u erover nagedacht ooit? Beide pausen opgeleid door Paulus. In de 20e eeuw hadden wij die grote dienaar die buitengewone levenswijze van God onderwees. En de vruchten die waren wijd en overal verspreid. En toch zijn er velen die dan afvielen en die terug katholiek werden. Er was een oudste, ik heb dat al ooit verteld denk ik, een oudste en zijn vrouw die naar de begrafenis van mijn vrouw kwamen, zo een 11 weken geleden. Ik had hem zo'n 14,5 jaar niet meer gezien en ik ging er naartoe en ik vroeg, hoe gaat het, wat doe je nu? En hij zei toen, oh, ik ben terug naar de katholieke kerk gegaan. Er zijn drie oudsten, alleen al in Ekron, die dat deden. Ongelooflijk, hij ging terug naar de katholieke kerk. Dat is fenomenaal, dat is gewoon niet te geloven. En hier was dan duidelijk aan de oppervlakte een trouwe oudste, trouw aan God, uiterlijk. En die gaat dan naar de katholieke kerk terug. Ook met Clemens en andere medearbeiders. Die leek een trouwe medewerker van Paulus. Hij leek een trouwe medearbeider, iemand die stand houdt, die standvastig blijft. Die, zoals wij zeggen, Philadelphia, een Philadelphier is die vasthoudt. Standvastig zijn betekent ook vasthouden. Betekent het dan overeind blijven op het dek van een schip in de storm? Nee, het is standvastig vasthouden aan de waarheid. Vier namen zijn in het boek des levens. Ik ga er nu niet over uitweiden, want ik ga werken aan een preek over het boek des levens. In de Bijbel zijn er heel wat verwijzingen naar het boek des levens. Het is een buitengewoon onderwerp. Het is interessant dat Paulus geloofde dat hij zo absoluut trouw zou blijven. Dat hij opgeschreven was in het boek des levens. En om nu al een beetje vooruit te lopen op mijn preek, dat is dat mensen inderdaad kunnen opgetekend staan in het boek des levens. En nu veronderstellen we dat Clemens bekeerd was. Maar het is ook best mogelijk dat hij helemaal niet bekeerd was. En dat hij onkruid tussen de koren was, dat hij moederkoren was. En dat hij zich voordeed als een trouwe dienaar, zoals ook 2000 dienaren die je kende. Die ook trouwe dienaren, of trouwe medearbeiders, dat die zo overkwamen, zoals ook 1200 personeelsleden. Samen dan met hun wederhelften, dus alles samen meer dan 6000 mensen. Maar die waren dan toch niet bekeerd zoals het zou moeten. Dat is best mogelijk. Maar sommige mensen hadden inderdaad hun namen opgetekend in het boek des levens. Maar hier hebben we dan iemand die ervoor koos om de universele kerk te leiden, eerder dan zijn naam te houden in het boek des levens. Paulus zou het niet kunnen geloofd hebben dat dit ooit zou gebeuren. En dan vers 4. Verblijd u in de Heere te alle tijden. Dat is dezelfde Paulus die zei dat hij roemde in zijn zwakheden en er zich in verheugde. Hij zei ook zich te verheugen in zijn tegenslagen, in zijn moeilijkheden en in zijn vervolgingen. Hij was iemand die altijd iets goeds vond. Altijd. Altijd vond hij iets goeds. En dan zei hij ook, verblijd u in de Heere altijd. Weer zeg ik, verblijd u. Hij stotterde niet. Het was geen kwestie van stotterde. Het was gewoon om de klemtoon daarop te leggen. Hij zei, verblijd u. En weer zeg ik, verblijd u. En hij had het dan al gezegd in het hoofdstuk 3. En wanneer hij dan zegt, verblijd u in de Heere, dan valt hij al in herhaling. En hij spreekt zoveel over verblijding. En dan 3 versen eerder zegt hij, u bent mijn blijdschap. Verblijd u in de Heere altijd. Paulus zag de vruchten van zijn dienaarschap. Mensen voor wie hij de vader in het geloof was, in het evangelie was, zijn blijdschap en zijn kroon. Voor hem was dat niet iets dat in en uit zijn leven kwam, uit zijn leven. Voor hem waren de vruchten van bekering in al die gemeenten geen kwestie van komen en gaan. In Rome, Thessaloniki, Filippi, Colosse, Efeze en zo. Voor hem was dat geen vreugde aan en vreugde uit. Hij was de hele tijd verheugd. De hele tijd was hij blij. Voor hem waren dat stralende juwelen op de top van zijn kroon die hij heel de tijd droeg. En zo kun je uit Paulus' eigen geschriften halen hoe dat hij eigenlijk dacht, zijn gedachtegang. Overal waar hij doorheen ging, hij kon altijd daar zonneschijn uithalen, om die termen te gebruiken. Hij kon altijd daar goed in vinden, zich altijd goed voelen daarin. In mijn werk heb ik soms kritiek te geven, een oordeel vellen of een evaluatie geven, en het is niet altijd een positieve opdracht. Maar ik leerde al een lange tijd, je moet er niet bij stilstaan, maar wat ga je eraan doen? Hoe kun je een limoen vormen tot limonade? Hoe kun je iets negatiefs omkeren in iets positiefs? In het boek Romeinen schreef hij, alles werkt ten goede. Hij zei niet dat alle dingen goed waren. Romeinen 8, 28 tot 30. Hij schreef, alle dingen werken ten goede voor hen die God liefhebben en geroepen zijn naar zijn voornemen. Niet dat alle dingen goed zijn, maar op het einde kun je alles ten goede keren. U kunt zorgen dat het goed uitwerkt. En u kunt altijd een happy end bekomen. Wel, niet alles heeft een happy end. Omdat mensen het soms niet ver genoeg doorlopen. Ook de meest negatieve dingen die je doormaakt kunnen leiden tot een happy end. Zie wat Romeinen 8, 37 zegt. Namelijk dat wij meer dan overwinnaars zijn. Uiteindelijk kun je altijd een overwinnaar zijn als je een echte Israëliet bent. En ik verwijs hier naar de preek op het feest. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Let op wat u doet, wees heel voorzichtig met wat u zegt. En wat u doet. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. In het Engels staat moderate. Laat uw bescheidenheid niet alleen interessant zijn, voordelig zijn voor uzelf, maar laat het ook weten. Laat het zien, toon het. Als de gelegenheid zich voordoet en mensen kijken toe, overact dan niet. Laat mensen zien dat christenen personen zijn die zichzelf in de hand hebben, dat ze zichzelf controleren. Oké, we zien mensen die standvastig zijn, die positief zijn, die zich verheugen, maar ze controleren zichzelf, ze hebben zichzelf in de hand. Wij leven in een wereld die uit is op plezier. Pak het, ga er naartoe. Pak mee, zoals er gezegd wordt. Ik wil dit, dat en dit. De mensen eten te veel. Ik zie dat in de luchthavens en ook toen ik hier naartoe ging, dan zag ik een jonge moeder die haar baby daar zo toe aanspoorde. Een jonge moeder die haar baby voortduwde en die was enorm. Hoe moet het dan verder met dat kind? Hoe moet dat dan verder opgroeien? De mensen kennen geen matigheid als ze eten. Ik ga nu meer de nadruk leggen op het oefenen. Maar het ook gematigd doen. Gematigd oefeningen doen. Sommige mensen overdrijven in de oefeningen. En ik deed dat vroeger ook wel. Andere mensen doen helemaal geen oefeningen. Sommige mensen bestuderen de Bijbel uren en uren en uren lang. Maar dan blijft er geen tijd meer over om de Bijbel in praktijk te brengen, in te leven. Andere mensen vasten te veel en nog anderen te weinig. En dan zijn er ook die de Bijbel helemaal niet bestuderen, zelfs onder ons. Ze nemen dat boek gewoon niet op en ze lezen dat niet. Of ze drinken te veel. Ze doen eigenlijk alles overdreven. Overdreven of helemaal niet. In anti-alcoholverenigingen spreken ze niet de matigheid, maar wel de onthouding. Ze spreken geen matigheid. En eigenlijk alles wat we zouden moeten doen, zou gematigd moeten zijn. En dan schrijft Paulus, de Heere is nabij. De Heere was 2000 jaar geleden niet nabij in zaken zijn terugkeer. Paulus zou dat kunnen gedacht hebben, maar op andere plaatsen zegt Paulus, Paulus bedoelde hier waarschijnlijk, de Heere houdt u in de oog. Christus ziet toe wat u doet en wat u zegt. Als er hier staat, uw bescheidenheid of uw gematigdheid, zij alle mensen bekend, wil dat niet zeggen dat u rond moet gaan, overal rondvertellen, kijk eens wat een zelfcontrole ik heb. En dan gaat u naar een andere groep mensen en dan zegt u, ik heb geweldige zelfcontrole, zelfbeheersing. En waar ik ook naartoe ga, iedereen laat ik weten dat ik geweldige zelfcontrole, zelfbeheersing heb. En dan zegt u, ik ben gematigd, maar u bent niet gematigd als u dat overal rond vertelt. Dat is zoals bescheidenheid, zeg ook niet rond dat u bescheiden bent. Laat de anderen dat van u denken. Wat er hier bedoeld wordt, dat is bijvoorbeeld als u een grapje, een mop vertelt, dat u niet een hele reeks moppen vertelt, maar dat u het houdt bijeen. Nu, dat kan wel bij het kampvuur of in een party en zo, dat er heel veel moppen worden verteld. Dat begrijpt u wel, en dan hopelijk goede moppen. Want als Christus nabij is, dan kan hij dat horen en dan kan hij ook meelachen. Maar nogmaals, het vers zegt wat het zegt. Het vers 6 heb ik al behandeld in andere preken. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Een van de belangrijkste Bijbelversen die ik heel veel lees op mijn knieën. Altijd als u iets vraagt aan God en er staat, laat u smeken bekend worden bij God. Dan moet dat gebeuren met dankzegging. Bidden en smeken, dat heb ik al uitgelegd. Smeken is een heel vurig bidden. Hier staat dus niet met bidden en bidden, maar met bidden en heel vurig bidden. Met dankzegging. Dus telkens als u God iets vraagt, dan moet u hem voor vele zaken bedanken. Telkens als u iets vraagt, u legt dan die vraag voor Gods troon, en u vraagt het opnieuw, en u vraagt het opnieuw, telkens. En andere schriftgedeelten, die spreken daarover, maar als u God iets vraagt, dan doet u dat met dankzegging. Niet zomaar een houding van dankbaarheid, maar u zegt het, u drukt het uit, u verwoordt het. Doe dat constant. En dan wees in geen ding bezorgd. Dat wil niet zeggen dat u roekeloos moet rijden, maar wel dat u zich in niks moet zorgen maken. Pieker niet. Natuurlijk moet u voorzichtig zijn met vele dingen in uw leven. Het gaat erom, top niet, begin niet te tobben over wat u nodig hebt. Dat is de context. Maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. God zal voor u zorgen. Dat betekent het. Als u zit te tobben en in schrik zit en dat u niet kunt slapen, alles waarover u doodsangsten hebt, dan gaat u niet naar God toe. In geen ding bezorgd en om hulp te vragen. Als er iets is dat u ongerust maakt en in uw hersenen zit te werken, stop er daarmee. Ga er voorbij, ga vooruit. Vraag hulp aan God. En als u dat doet, dan is het resultaat de vrede van God die alle verstand te boven gaat. En die uw harten en uw zinnen bewaart in Christus Jezus. Dat is een belofte. Een absolute belofte. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk dat. Een ongelooflijke positieve benadering van het leven. Ongelooflijk positief, altijd iets goeds te zeggen en iets goeds te overdenken. Als u nadenkt, wat gaat er dan in uw hoofd om? Er blijft toch niet veel ruimte over voor kwellende gedachten. Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Maar het gaat toch altijd over dingen die waarachtig zijn. Er zijn veel mensen die denken, oh, ik heb daarover gelogen en hoe loopt dat nu af? Al wat waarachtig is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, wat rein is en wat lieflijk is. Maar in het leven is niet alles waarachtig, eerbaar, rechtvaardig. rein, lieflijk. Veelal het tegenovergestelde. Onwaar, oneerbaar, onrechtvaardig, vuil, niet lieflijk. Zo kan het best zijn. Dus je moet jezelf gefocust houden op de andere kant daarvan. En dat is niet natuurlijk, dat ligt niet voor de hand. Want zoals er gezegd wordt, er zijn mensen die alleen maar gelukkig zijn als ze ongelukkig zijn. Sommige mensen willen gewoon ongelukkig zijn. Ze vinden zichzelf alleen maar gelukkig in hun ellende. Oh nee, ik ben gelukkig, ik wil ellendig zijn. En nu ben ik miserabel en nu ben ik gelukkig. Zo zijn die en dat is heel vreemd. En ik ben er al heel, heel lang achter gekomen dat het heel wat beter is van niet ellendig te zijn. Niet miserabel te zijn. Zoals mijn vader vroeger zei, zoon, daar is lachen en wenen en geloof me maar, het lachen verslaat het wenen. Dus wees dan maar gelukkig. En dat is dezelfde vader die zei, geld is niet alles. De andere 2% dat is geluk. Dat was grappig en dat was voordat God hem riep. Al wat wel luidt, dus en de meeste mensen die willen een slecht verslag, een slecht rapport, die willen negatief nieuws, geroddel en zo. Die willen slecht horen over anderen. Want daarover kunnen ze zich dan verkneukelen en roddelen en zo. Zo er dan enige deugd is, en dat is eigenlijk karakter, dat is in de King James staat dat voor het woord karakter. En zo er enige lof is, bedenk dat dan. Dus als er iets is waarover u lof en eer kunt geven. En weet u wat er gebeurt als u dat doet, als u dat overdenkt, dan gaat u ook zo op die manier praten. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En de God des vredes zal met u zijn. En hier komt het dan opnieuw. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat je nu eenmaal wederom verlevendigd zijt. En daarover gaat het hier. Maar wees ook voorzichtig om aan mij te gedenken waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Dat is dezelfde Paulus die zei dat hij roemde en zich verheugde eigenlijk, of zich verblijde in zijn noden. Paulus had sommige noden en de broeders die hadden niet de kans om hem daarin bij te staan. Maar Paulus zegt, het gaat goed met mij, ik heb geleerd van tevreden te zijn met in de situatie waarin ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Is dat ook zo met u het geval? Alleszins en in alles ben ik onderwezen bij de verzadigd te zijn en honger te lijden. Daar is overvloed en daar is honger en daar is alles tussenin. En Paulus, die kon dat allemaal aan. Paulus kon alle extremen aan de hele tijd. Hem was geleerd elke situatie aan te kunnen. Alle extremen en alle tussenstadia. Hij moest nooit het hoofd bieden aan een situatie die hij niet aankon. We willen allemaal meer geld. We willen allemaal een nieuwere auto. We willen allemaal meer kleding hebben. We willen allemaal een televisie met meer mogelijkheden of een computer. Een beter computer of alles wat we maar willen. En soms kunnen we dat betalen en soms niet. Maar met alle situaties moeten we leren omgaan. En in Amerika en in de westerse landen, daar hebben wij het veel beter dan gewoon maar de basisbehoeften te vervullen. Stukken beter. Stukken beter dan de situaties waar Paulus door moest. De schipbreuk. Afgeranseld in de gevangenis, gegooid, vervolgd en al die vreselijke dingen die hij doormaakte. En toch zei hij, ik kan alles aan met Christus in mij die mij sterk maakt. Ik heb zo vaak over dit onderwerp gesproken en ik laat het daarbij. Maar er staat, ik kan alles doen, ik kan alles aan. En alles, dat is ook alles. Hij zei niet, ik kan proberen alles te doen. Het is ik kan, het is niet ik denk dat ik het kan. Ik kan alles door Christus die mij sterk maakt. Nochtans hebt gij mij wel gedaan dat gij met mij verdrukking gemeenschap gehad hebt. Ja, zelf kon u mij niet helpen, maar u hebt het anderen gezegd die dat dan wel gedaan hebben. En ook gij, Filippenzen, weet dat ik in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets meegedeeld heeft, tot rekening van uitgaven en ontvangst, dan gij alleen. Ja, dat kan gebeuren met apostelen, zelfs met een belangrijke apostel zoals Paulus. Iedereen vergat hem. Iedereen gaat van de veronderstelling uit dat anderen hem wel bijstaan. En nu die ene groep die hem had kunnen verzorgen, die voor hem had kunnen zorgen, en dat liep verkeerd af met die ene gemeente. En hij zei dan, kijk, laat me u iets vertellen. Met al die noden dat ik had, was er eigenlijk maar één gemeente, u. Waar was Rome? Waar was Thessaloniki? Waar was Korinthe? Waar was Efeze? Waar was Galatië? Colosse? Waar bleven die? Of Laodicea, of Athene, of die andere gemeenten? Paulus die heeft heel veel gemeenten opgericht en blijven oprichten. Meer dan alleen maar het aantal waar dat de brieven van bewaard bleven. Waar zijn die gebleven dan? Als er hier staat van uitgaaf en ontvangst, dan is het, wat hebt u nodig? En waartoe bent u in staat om te geven? Hoe kunnen we voor u zorgen, Paulus? Paulus die de hele dag en de hele nacht predikte en de volgende dag bijna 40 kilometer wandelde, stapte naar het schip toe. Zoals het verhaal staat in Handelingen 20, dat is ongelooflijk. En zelfs maar één gemeente dacht eraan. En die mensen worden dan verondersteld te geven en niet te nemen. Nu, de Filippenzen kregen te horen dat ze het wel deden, dat ze goed gedaan hadden. Maar alle andere gemeenten en ook in andere tijdperken hadden de lessen moeten leren. De les dat hele congregaties de bal kunnen mislaan. Ik wil hier niet zeggen over mij, dat bedoel ik absoluut niet. Ik wil gewoon het volgende zeggen. Soms kan iedereen het veronderstellen en sommigen gaan dan zeggen, ja, maar ik veronderstel dat niet. Maar dat zijn dan maar een klein aantal. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot mijn noodruft. Wat gaan de Thessalonicenzen dan wel niet zeggen? Hier in Thessalonica is er altijd wat toegekomen en eigenlijk tweemaal. En dan zouden die zeggen, maar waarom moeten wij voor u zorgen, Paulus, als ze dat al in Filippi voor u doen? Waarom zouden we dan iets voor u moeten doen, Paulus? Misschien lazen ze daar geen brieven over, misschien schreef Paulus hen niet, misschien wou Paulus niet dat ze zich slecht voelden. Maar ze moeten toch wel gemerkt hebben dat er dingen toekwamen en dat er behoeften waren. Ze moeten dat toch wel gezien hebben toen hij daar was. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Het is gewoon om te zien of u de levenswijze van geven naleeft. En dat is niet omdat ik een uitgebreid ontbijt met eieren wil. Ik wil niet zeggen dat ik eieren bij het ontbijt wil. Dat bedoel ik niet. Ik wil gewoon de vruchten zien. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed en ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Hij wist dat offeranden als een welriekende reuk een aangenaam offer waren voor God. En misschien was het enige dat ze maar konden doen was bidden. Als u de Bijbel leest, dan ziet u dat onze gebeden voor God komen. En de Filippenzen konden soms in sommige periodes enkel maar bidden voor Paulus. En Paulus zei dan, maak je daarin geen zorgen, dat komt voor Gods troon. Als een welriekende reuk, een aangenaam offer. U kunt het lezen op andere plaatsen in de Bijbel, waar de gebeden als fijngestampte en verbrande wierook komen voor God. De tempel, dat was een type voor het gebed. En onze gebeden komen voor God, zoals in de Bijbel staat, als wierook. En u bad voor mij, zegt Paulus. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Dus het einde van de brief. En tenslotte, deze keer doe ik er dit dan bij. Groet alle heiligen in Christus Jezus. En dan vraag ik u, zegt u ook altijd, groet die en die? Mensen zeggen dan tegen mij, die en die groeten u. En ik zeg dan ook, doe die en die de groeten. En ik kan het niet altijd herinneren. En ik vind het goed dat te zeggen, al onthoud ik het niet altijd. En vaak komen de mensen dan echt wel af met de groeten van bepaalde personen. En die zeggen dan, ja, die zei, die liet me dit weten. En dat is altijd heel prettig. En daar houdt u ook wel van. Doe de groeten en u zult ook ervaren dat u de groeten terugkrijgt. En dat komt de hele kerk te goede. Dat schept een goede band tussen de mensen. En de mensen die moeten bekend staan voor hun broederliefde. En dat is toch niet moeilijk om te zeggen, doe de groeten aan Bob. En dan zeggen ze, die en die, doe de groeten aan u. U groeten de broeders die met mij zijn. En al de heiligen groeten u, misschien zoals in de marine, dat de bevelhebber wordt gegroet. En meest die van het huis van de keizer zijn. En de keizer, dat was in die tijd Nero. Dat waren dus heiligen aan het hof van Nero. Wauw. In het hol van de leeuw. Denk dan daar maar eens even over na. Een van de wreedste vervolgingen aller tijden van Gods kerk. 10 jaar onder Nero. Daar waren mensen die wijs genoeg waren en discreet genoeg waren en die hun tong genoeg in bedwang hielden om te kunnen functioneren aan het hof van een van de ergste, de slechtste, de meest afschuwelijke dictators in de geschiedenis van de mensheid. Nero kruisigde 20.000 mensen. Hij was erger, hij was wreder dan Caligula. En erger dan die andere afgrijzelijke keizers. En daar waren dus mensen vlak in het centrum van het Witte Huis van Rome, als je het zo kunt zeggen. En die kregen dan, of gaven dan groeten aan anderen, waarschijnlijk aan, misschien aan slaven. Slaven door God geroepen en die dan ondergronds moesten hun religie beleven. En de reden waarom Nero zoveel mensen kruisigde toen Rome platgebrand werd door hem, dat er velen tegen hem waren, dacht hij, zei, en hij wist niet meer wat dat was en hij beschuldigde die. Maar dat is een buitengewoon gegeven en dat toont hoe dat wij moeten bidden voor velen in de wereld, broeders in de wereld, Gods volk in de wereld, die in heel lastige situaties leven. Heel verschillend van de situaties waar wij in zitten. In Amerika hebben we een levensstijl, situaties, omstandigheden, in Engeland, in Canada, in Australië, ook in andere landen van Europa en Australië en Zeeland, en ook nog bepaalde andere landen, natuurlijk de Verenigde Staten, die ver uitstijgen boven situaties in andere landen. En dan zien we ook hoe dat God zijn belofte aan Abraham waarmaakt. En de genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.